Wij openen daarna Gods woord in het Nieuwe Testament en lezen daaruit samen Lucas 23 vanaf vers 13 tot en met vers 32. Dus Lucas 23 vanaf vers 13 tot en met 32 is de schriftlezing.
En als Pilatus de overpriesters en de oversten en het volk bijeengeroepen had, zeide hij tot hen: Gij hebt deze mens tot mij gebracht als een die het volk afkerig maakt. En zie, ik heb hem in uw tegenwoordigheid ondervraagd en heb in deze mens geen schuld gevonden van hetgeen waar gij hem mede beschuldigt. Ja, ook Herodes niet, want ik heb uw lieden tot hem gezonden en zie, er is van hem niets gedaan dat des doods waardig is. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. En hij moest hun op het feest een loslaten. Doch al de menigte riep gelijkelijk zeggende: Weg met deze en laat ons Barabbas los. De welke was om een zeker oproer dat in de stad geschied was en om een doodslag in de gevangenis geworpen. Pilatus dan riep hun wederom toe, willende Jezus loslaten. Maar zij riepen daarentegen, zeggende: Kruis hem, kruis hem. En hij zeide ten derde male tot hem: Wat heeft deze dan kwaads gedaan? Ik heb geen schuld des doods in hem gevonden. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. Maar ze hielden aan met groot geroep, eisende dat hij gekruist zou worden, en hun een der overpriesters geroep werd geweldiger. En Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou. En hij liet hun los, degene die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welke zij geëist hadden. Maar Jezus gaf hij over tot hun wil. En als ze hem wegleidden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgden hem, welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus, zich tot haar kerende, zeide: Gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelven en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen in welke men zeggen zal: Zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: Valt op ons, en tot de heuvelen: Bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee anderen, zijn de kwaaddoeners, geleid om met hem gedood te worden.
Wandelen. Het thema waaronder Gods woord vanmorgen wordt verkondigd is Simon van Cyrene dragend Jezus kruis. Simon van Cyrene dragend Jezus kruis. We letten allereerst op Simon die staat tegenover Jezus kruis. Simon onder Jezus kruis en Simon achter Jezus kruis. Dus tegenover Jezus kruis, onder Jezus kruis en achter Jezus kruis. Simon van Cyrene is een vroege vogel, zo zouden wij dat zeggen. Een man die voor dag en dauw is opgestaan om, zoals de evangelisten Matthäus, Marcus en Lucas dat alle drie ook aangeven, zijn land te inspecteren, zijn akker te inspecteren. En daarmee geven de evangelisten al meteen iets prijs van de achtergrond van Simon van Cyrene. Deze man, afkomstig van Cyrene, kinderen, dat is vandaag de dag het huidige Libië, dat de laatste tijd zo in het nieuws is geweest met al die opstanden in de Arabische landen, zo ook in Libië waar die dictator Gaddafi verdreven is. Nou, daar komt Simon van Cyrene van oorsprong vandaan. En in de tijd van de Heer Jezus leefden aan de kust van Noord-Afrika verschillende grote Joodse gemeenschappen. In Egypte, in Libië, in Tunesië, in andere landen. En deze Simon van Cyrene heeft waarschijnlijk daar in het verleden zijn huis en zijn familie gehad. Is daar misschien ook wel geboren in een van de plaatsen in de kust van Noord-Afrika. Maar is op latere leeftijd verhuisd naar Jeruzalem. En hij is trouwens niet de enige die afkomstig is als Jood uit dit land. Integendeel, De evangelisten, maar ook bijvoorbeeld Lucas in zijn tweede boek in Handelingen maken duidelijk dat in de grote stad Jeruzalem verschillende Joden van verschillende komaf woonden. Mensen die geboren en getogen waren in Jeruzalem of in Judea, altijd in het land Kanaan gewoond hadden en daar ook hun leven hadden doorgebracht. Maar daarnaast waren in Jeruzalem ook verschillende mensen die in leven hadden doorgebracht buiten Israël in een ander land en op latere leeftijd verhuisd waren naar Israël om daar de laatste periode van hun leven door te brengen. Zo ook een grote groep uit Cyrene, uit Libië. Het gevolg was dat in de loop van de tijd deze groepen zo groot waren dat ze ook hun eigen cultuur meebrachten. Dat herkennen wij ook vandaag in onze samenleving. Mensen die uit andere landen komen. En wanneer een enkeling zo zijn eigen plaats heeft ingenomen in een samenleving, dan zie je al heel snel gebeuren dat deze enkeling opgaat in de cultuur waarin hij zijn intrede heeft gedaan, de gewoonten en de gebruiken langzaam maar zeker over begint te nemen. Maar dat wordt anders op het moment als groepen uit hetzelfde land in een andere samenleving een plaats proberen te krijgen. Vaak zie je dan dat ze vast proberen te houden aan hun eigen talen, gewoonten, aan hun eigen cultuur. Dat ook levend houden. Het heeft ook vaak nog eens een keer een versterkend effect, ook binnen de groep, om zo tegenover de samenleving duidelijk te maken dat ze van een andere cultuur en land afkomstig zijn. Nou, zo ook, dat is iets van altijd geweest, zo ook in Jeruzalem. Er waren groepen afkomstig uit de Grieks sprekende landen. En die in Jeruzalem hun eigen gebruiken en gewoonten ook in stand probeerden te houden. Er waren groepen Joden afkomstig uit de kust van Noord-Afrika. En dat wanneer ze dan in Jeruzalem of in een van de steden in Israël een plaats hadden gevonden, ook daar probeerden krampachtig hun eigen cultuur, hun eigen achtergrond vast te houden. En dat had niet alleen zo zijn gezicht gekregen in het dagelijks leven, mensen die dat ook vasthielden in hun kleding, in hun gewoonten en gebruiken, zodat je in dat straatbeeld daar in Jeruzalem in de tijd van de Heer Jezus dat ook terug kon zien. Maar het vertaalde zich ook door in het godsdienstige leven. Met als gevolg dat bijvoorbeeld mensen uit Libië, uit Cyrene in Jeruzalem een eigen synagogen hadden gebouwd. Waar ze zo ook hun eigen plaatselijke gewoonte probeerden voor te zetten. In Handelingen 6 vers 9 bijvoorbeeld verwijst Lucas naar een synagoge die speciaal voor mensen uit Cyrene in Jeruzalem was gebouwd. En zo waren er in de grote stad Jeruzalem meerdere synagogen. Synagogen voor de Grieks sprekende Joden. Synagogen voor mensen uit Cyrene. Synagogen voor mensen uit Jeruzalem zelf, uit Israël. En onder het dak van zo'n synagoge probeerden de mensen ook elkaar vast te houden. Deze Simon van Cyrene past wat dat betreft ook binnen het plaatje. Binnen het beeld wat zich aftekent in de tijd van de Heer Jezus. Hij is dus niet een pelgrim zoals hier en daar wel eens wordt gezegd. Die vanwege de grote dagen die op dit moment aanstaande zijn, zijn plaats heeft gekregen in Jeruzalem. En wanneer de dagen voorbij zijn van Paas en Pinkster, vervolgens weer teruggaat naar zijn eigen geboortegrond in Libië. Maar hij woont daar. En hij leeft daar. En hij heeft zo zijn eigen akkers buiten Jeruzalem. Deze Simon van Cyrene is 's morgens vroeg de deur uitgegaan. Wellicht om zijn akkers nog even te inspecteren, omdat de grote feestdagen aanstaande zijn. En het dan verboden was om op de akkers te werken. Ik stel me zo voor dat hij nog een laatste inspectieronde heeft gedaan. Nog even heeft gekeken daar op de akkers of alles er goed bij lag. Voordat hij besluit om terug te gaan naar huis en zich samen met zijn vrouw en kinderen op te maken voor de grote paasdagen. En vroeg in de morgen is hij erop uitgegaan, natuurlijk ook vroeg in de morgen vanwege de weersomstandigheden. De zomer nadert in Israël. Dan moet je halverwege de ochtend niet meer op de akker werkzaam zijn. Dat is ondoenlijk vanwege de hitte en de brandende zon. Dus vandaar dat deze man vroeg in de morgen naar de akker is gegaan buiten Jeruzalem om daar nog even het een en ander te doen. Wellicht dat hij nog wat heeft meegenomen, wat gereedschap. En zo komt deze man terug naar Jeruzalem, niets vermoedend. Wellicht om met zijn gedachten bij het paas. Maar hij, samen met de duizenden pelgrims die op dit moment in Jeruzalem zitten en de vele inwoners van Jeruzalem, voorstaat. Een gewone dag die in het teken staat van de bijzondere paasdagen die aanstaande zijn. Een gewone vader, de vader van Alexander en Rufus, zullen ze zo meteen nog wel beter leren kennen. Een gewone man uit een gezin die niets vermoedend terugkomt voor de akker. En ik denk dat hij net op dezelfde wijze als u en ik zou reageren. Deze man komt naar Jeruzalem toe en ziet opeens iets aparts voor zijn ogen voltrekken. Terwijl hij eraan komt lopen, komt hem tegemoet een grote schare mensen, te groot voor het vroege morgentijdstip. Natuurlijk begint het dagelijks leven wat op gang te komen daar in Jeruzalem. Maar Simon ziet, er is wat aan de hand. En deze man is net als nu, ik denk ik, ook een beetje nieuwsgierig. Terwijl hij verder loopt, houdt hij de dingen eens wat in de gaten, kijkt dus goed voor zich uit en ziet daar in de opkomende zon het glinsteren van schilden, zwaarden, helmen van Romeinse soldaten. En dat niet alleen, het is met één oog op slag ook duidelijk, deze Romeinse soldaten vergezellen een aantal mens, drie mannen, die een kruis dragen. En achter deze mannen komt vervolgens een grote schare mensen die steeds meer aanzwol toen deze stoet door de straten van Jeruzalem onderweg was naar Golgotha. En ik denk dat deze Simon van Cyrene, net als u en ik, ook even blijft staan kijken. Dat is natuurlijk ook niet alledaags, dat je zo deze stoet voor je ogen voorbij ziet komen. Maar kijkt goed. En terwijl hij zo zit te kijken, ziet hij opeens voor zijn ogen dat een van die mannen, een van de drie, steeds moeizamer begint te lopen. Steeds dieper buigt onder dat kruis. En vlak voor Simon struikelt hij en valt. Nee, dat staat er niet. Er staat nergens in de Bijbel dat de Heer Jezus bezweek onder het kruis. Dat hij zo vermoeid was van de pijniging en de geestelingen in de afgelopen uren, de marteling die de Heer Jezus moest ondergaan, eerst in de zaal van Caiaphas en later bij Pilatus en Herodes. Dat hij nu, nadat hij zoveel uren al wakker is geweest, de nacht heeft hij niet slapend doorgebracht, maar terwijl hij onderworpen werd aan een kruisverhoor, onderging hij ook vele vernederingen en martelingen. En dat de Heer Jezus, zo wordt dat dan hier en daar wel eens uitgelegd, vervolgens zo vermoeid is geraakt dat hij dragend dat kruis uiteindelijk er bijna onder bezwijkt. Hij struikelt vlak bij Simon van Cyrene. En dat die Romeinse soldaten vervolgens even verlegen zijn met de situatie. Ze kijken om zich heen, want natuurlijk moet de stoet voortgaan, verder gaan naar Golgotha toe. En dat ze dan opeens een man zo uit dat publiek halen, Simon van Cyrene toevallig, die dan wordt gedwongen om het kruis van de Heer Jezus over te nemen en de laatste periode dat Jezus toch moet lopen naar Golgotha hem moet vergezellen. Maar het staat nergens in de Bijbel dat de Heer Jezus vanwege vermoeidheid en pijn bezweek onder het kruis. Sterker nog, alle evangelisten benadrukken voortdurend dat de Heer Jezus, ondanks die zware omstandigheden en ondanks dat lijden, en ondanks die vernedering die hij moest ondergaan in de uren die achter hem liggen, nog steeds de kracht heeft om bijvoorbeeld op Golgotha met kracht te spreken, in alle rust te bidden: Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. De kracht heeft om zijn moeder aan te spreken. De kracht heeft om een gesprek te voeren met die moordenaar aan zijn rechterhand. De kracht heeft om zijn leven zelf toe te vertrouwen in de handen van zijn vader en zo te laten zien dat hij het sterven één stap voor is. Hij bepaalt de tijd waarop hij zijn leven aflegt. En hij bepaalt het moment waarop hij zijn leven weer op zich neemt. Geen vermoeide Heer Jezus, maar een koninklijke Heer Jezus. Maar wat gebeurt daar dan? Wel, wat draagt de Heer Jezus eigenlijk? Het kan zijn dat u ook zo'n kinderbijbel heeft. Ik denk dat wij als ouders daar goed op moeten letten. Op wat voor beeld de kinderbijbel meegeeft van de Heere, maar ook van bijbelse vertellingen. Waarin zo'n plaatje staat. De Heer Jezus die op de lijdensweg gaat. Dragend dat grote kruis. Op zijn schouders is hem dat gelegd. Dan zie je kinderen zo'n lange boomstam. Met zo'n dwarsbalk. En dat de Heer Jezus dan zo dat kruis over de weg naar Golgotha achter zich aansleept. Maar dat beeld klopt niet. Dat was namelijk het geval. In de tijd van de Heer Jezus stond die lange paal net buiten Jeruzalem op de heuveltop Golgotha. En die stond daar niet voor niets. Dat was heel bewust. Daar hadden die Romeinen over nagedacht. Zodat iedereen die de stad in en uit ging, geconfronteerd werd met die grote paal die dreigend zijn schaduw wierp over die moeilijke, onrustige stad Jeruzalem. En iedereen besefte, zodra je de hand opheft tegen de Romeinse overheid, is dat je bestemming. Het kruis. En wanneer dan iemand door een proces veroordeeld werd tot de kruisdood, kreeg hij niet dat grote kruis op zijn schouders gelegd, maar een dwarsbalk. En je moest iemand niet zo op zijn schouders dragen. Kijk maar eens kinderen naar de dominee hier. Zoals jij wel eens iets draagt. Een tak of een balk dat zwaar is. Maar als iemand veroordeeld was tot de kruisdood, moest je die dwarsbalk op je schouders dragen. Met de handen er zo omheen. Zo lopen drie mannen dragend de dwarsbalk, het kruis, de stad Jeruzalem uit. En daarmee zeiden ze zonder woorden dat er geen weg meer terug was naar het leven. Ze waren tot de dood veroordeeld. Simon ziet dat ook met één oogopslag. Daar lopen niet drie misdadigers, daar lopen drie mensen die tot de kruisdood veroordeeld zijn. En terwijl hij zo staat te kijken, is er met die ene man iets bijzonders. Ook dat ziet Simon. Hij draagt andere kleding. Purperen mand. En op zijn voorhoofd zit wat. Een doornenkroon. Wat heeft dat te zeggen? Wel, wat was het spelletje wat de Romeinen speelden in de afgelopen uren? Toen het lot beslecht was en de Heer Jezus door Caiaphas was overgeleverd aan de Romeinse overheid, toen kwam toch ook de veroordeling, de beschuldiging. Lees dat aan het begin van Lucas 23. Dus het Sanhedrin de Heer Jezus aflevert bij Pilatus. En Pilatus vraagt wat de beschuldiging is. Dan zeggen ze dat deze man gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. En dat hij daarmee een dreigend gevaar is voor de Romeinse overheid. Hij was van plan, zo is dan de suggestie, de gedachte erachter om opstand te plegen tegen de Romeinen. En daarmee probeert het Sanhedrin in te spelen op de angstgevoelens van de Romeinse overheid, die doorgaans al hun handen volhouden aan het opstandige Joodse volk. En dat wordt overgenomen door Pilatus. Hij neemt de Heer Jezus mee onder dat paleis in de catacomb. Geeft bevel aan zijn soldaten om de Heer Jezus die purperen mantel om zijn schouder te leggen, een doornenkroon in zijn voorhoofd te drukken, een gebroken rietstof in zijn hand te geven. En dan begint het spotspelletje. Koning der Joden. Wanneer vervolgens het vonnis geveld is dat deze koning der Joden veroordeeld wordt, voeren ze hem ook wel als een spotkoning de straten van Jeruzalem door. Terwijl hij niet de heerlijkheid draagt die een koning of een keizer mag dragen, maar een kruisbalk. En wanneer deze Romeinse soldaten zo de koning der Joden door de straten van Jeruzalem meenemen, spelen ze hun spelletje door. En halen een man uit het publiek die deze koning als onderdaan moet dienen. Dat zijn mensen toch breed. Wat zijn mensen toch breed. Laten we niet op die Romeinse soldaten kijken. Het begint toch al in het klein, kinderen of niet? Plagen. Treiteren. Sarren. Misschien zit er vanmorgen wel een kind in de kerk dat op het schoolplein altijd alleen staat, ergens in de hoek, geen vriend of vriendinnetje om mee te spelen. Dat 's morgens bang is om naar school te gaan, want wat gebeurt er onderweg? Dat als het even kan, zodra de school uit is, zo snel mogelijk het fietsje pakt en op huis aangaat. Als er nou vanmorgen zo'n kindje in de kerk zit, die weet wat het is om geplaagd te worden. Nou, kijk eens naar de Heer Jezus vanmorgen. Hij werd ook geplaagd. En als jij nou 's nachts niet kan slapen, als je denkt aan die kinderen in de klas, vertel het maar heel eenvoudig aan de Heer Jezus. Die weet precies van binnenuit wat jij voelt. Een pijn, een verdriet, een eenzaamheid. Hij werd tot het laatste toe in zijn leven geplaagd. Maar dat niet alleen. Hij werd daarin ook niet begrepen. Ook Simon begreep hem niet. Want Lucas zegt, kijkt u even met me mee naar de tekst. Lucas zegt in vers 26... dat ze een Simon van Cyrene namen. En daarmee maakt Lucas in de eerste plaats gewoon duidelijk dat niemand zichzelf aanbood. En ik kan het ook begrijpen. Als u en ik daar bij die weg hadden gestaan, waren we ook niet van naar voren gestapt. Maar dat niet alleen. Marcus en Matthäus wijzen erop dat Simon van Cyrene met geweld genomen moet worden. Met name Marcus legt daar de vinger bij. Die gebruikt ook een heel merkwaardig woord. Wat je kan vertalen, ze vorderen hem als het ware op. Met dat ik dat zeg, ik denk dat de ouderen onder ons zich dat nog wel kunnen herinneren, roept dat ook het beeld op wat wij hebben meegemaakt in het verleden in de Tweede Wereldoorlog. Toen Duitse soldaten door de straten van Nederland gingen, zomaar willekeurig allerlei dingen opvorderden. Ze eisten bijvoorbeeld fietsen, auto's, vee op voor het grote Duitse Rijk. En wie maar ook even de durf had om daartegen te protesteren, dat kon helemaal verkeerd aflopen. Zij waren heer en meester en bepaalden zelf wat er gebeurde. Zo ook deze Romeinse soldaat als Simon van Cyrene daar staat toe te kijken naar de kant van de weg en opeens voor zijn ogen een Romeinse soldaat stil blijft staan en me aanwijst dat hij nu moet komen. Dan heeft deze Simon van Cyrene helemaal niets in te brengen. Maar hij wil niet komen. Het is dat het moet. Simon wordt gedwongen om te komen. We kunnen dat begrijpen, of niet? Opeens ben je onderdeel van dat spotspel. Wordt die balk op jouw schouders gelegd? Moet jij achter die spotkoning aanlopen? En wordt het spelletje verder gespeeld. Deze koning heeft maar één onderdaan. Wat een vertoning. Een lachertje. Deze man wil de opstand plegen. We moesten uiteindelijk zelfs een van zijn onderdanen dwingen om hem te volgen. En dat deze Simon van Cyrene met het dragen van die kruisbalk onrein is geworden en zo dus niet mee kan doen in de paasdagen, zich dus ook niet meer hoeft te vertonen in de synagogen of op het tempelplein, daar hebben die soldaten natuurlijk geen boodschap aan. Het gaat hun om een spel. En toch wil ik vanmorgen, gemeente, met u eens naast die Simon van Cyrene staan. Allereerst maar heel eenvoudig de vraag: zou u en ik ons vrijwillig hebben aangeboden? Als onderdeel van het spotspel rondom koning Jezus. Zouden u en ik uit onszelf een stap naar voren hebben gedaan en tegen de heiland gezegd hebben: laat mij die balk maar dragen. Zouden u en ik ook het middelpunt van de spot willen zijn? En al die grappen en dat gelach, die opmerking, die over de rug van de Heer Jezus gaan, willen meedragen? Of houden ook wij gepaste afstand? Kijk eens naar de discipelen. Wat hadden ze de Heer Jezus verzekerd in die avond daarvoor? Met name Petrus: al zullen ze allen aan u geërgerd worden, ik in elk geval niet. Maar waar zijn ze nu? In geen velden of wegen te bekennen. De eerste lijn die ik naar u en naar mij wil trekken is de lijn naar de lijdenstijd. Hoe staat u in de lijdenstijd tegenover het lijden en sterven van de Heer Jezus? Wij zingen onze psalmen in deze dienst. Wij beleggen onze bijeenkomsten, dat zijn mooie momenten. Dan zingen we onze liederen. Thuis heeft u wellicht nu in deze tijd wat prachtige cd's op staan, in het teken staan van het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Maar heeft u al een keer die balk op uw schouders gedragen? Nou, dominee, hoor ik iemand zeggen: wat is dat een rare vraag. Hij draagt toch dat kruis? Dat wordt toch niet van mij verwacht? Nou, dan moeten we eerst de schrift laten uitspreken, gemeente, voordat wij gaan reageren. Want Lucas wil deze geschiedenis niet zomaar vertellen als een terloopse gebeurtenis. Oh ja, dat gebeurde ook nog even, laat ik dat ook nog vertellen hier in het Lijdensevangelie. Nee, als we Lucas helemaal laten uitspreken, dan merken we dat deze evangelist ook een bedoeling heeft met het teken, het vertellen van die geschiedenis van Simon van Cyrene. En daarvan moeten we eigenlijk terug naar het begin van Jezus' lijden en sterven. Bladert u maar even met me mee naar Lucas 9. Lucas 9. Ik lees met u Lucas 9. Vanaf vers 22. Dat is het moment waarop de Heer Jezus voor het eerst in zijn discipelen heeft bekendgemaakt dat hij gaat lijden en sterven in Jeruzalem. Hij draait als het ware zijn rug om naar de periode die achter hem ligt en zijn gezicht naar de toekomst. En die toekomst, dat maakt de Heer Jezus meteen duidelijk, staat in het teken van het kruis. Ik lees vanaf vers 22. Dan zegt de Heer Jezus: de Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En dan richt hij zich heel persoonlijk tot zijn discipelen. En hij zei tot hen allen: zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het behouden. En dat niet zomaar een opmerking is van de Heere Jezus: zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij, maakt de Heere Jezus duidelijk door die uitdrukking nog een keer te herhalen. Midden in het lijden en sterven dat aanstaande is, zegt de Heere Jezus het nog een keer in hoofdstuk 14, vers 17. Waar bijna dezelfde woorden weer terugkomen. Achter mij komen, het kruis opnemen en mij zo volgen. Dus met andere woorden, om de Heere Jezus persoonlijk te leren kennen, is dit dus de weg. Achter Jezus komen, het kruis opnemen, jezelf verloochenen. En dat betekent je leven verliezen. Dat is dus het volgen van Jezus. Daarom is het zo aangrijpend als het moment daar is om achter de Heere Jezus te gaan, het kruis op te nemen, jezelf te verloochenen, er helemaal niemand is. Zelfs geen discipel. Dit is het evangelie, gemeente. Het is de eis van de Heere Jezus om hem zo te kennen. En Lucas maakt dan duidelijk in die hoofdstukken rondom het lijden en sterven van de Heere Jezus dat er niemand is die aan die eis kan, nee, dat er niemand is die aan die eis wil voldoen. Achter Jezus komen, het kruis opnemen, jezelf verloochenen en hem volgen. Zodat er uiteindelijk een wildvreemde, een zekere Simon van Cyrene, ergens uit Noord-Afrika vandaan, die net bij toeval tussen aanhalingstekens Jezus ontmoet op zijn lijdensweg, gedwongen moet worden om te laten zien wat Jezus bedoelt. Dit is het lijden. Het lijden tekent zich niet allereerst af in die doornenkroon en dat bebloede gezicht, in die open geploegde rug, maar in de liefde die Christus toont voor het verlorene. Zo iemand, wie dan ook maar, en vul je naam er maar in vanmorgen, zo iemand hier in Damwoude achter Jezus wil komen, die verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis op en volgt hem. Me dunkt, dat woord biedt ruimte om heel Damwoude achter de Heer Jezus te laten lopen. En er staat niemand. De miskenning van Jezus' liefde. Dat is het lijden. Dat juist op een hele schrijnende wijze wordt uitgetekend, dat uiteindelijk die Romeinse soldaten in hun spotspelletje een wildvreemde moeten dwingen om dat woord uit te beelden. Omdat er na 3 jaar omgang met de Heere Jezus er niemand is om dit te willen laten zien. Zeg, ben jij daar ook wel eens tegenaan gelopen? Tegen je onwil. Niet dat je niet kan. We kunnen meer dan we denken. ook in de omgang met de Heer Jezus. Maar tegen je onwil, dat je niet wil. Wel kijken aan de rand van de weg. Wel bewogen zijn, zoals die vrouwen daar in Jeruzalem, die tranen met tuiten huilen. Wel van grote afstand meelopen, zoals Johannes en Petrus, ver genoeg bij Jezus vandaan om er niet bij te willen horen. Maar achter hem, en zoals een kruis draagt, Simon moet gedwongen worden. Wat is dat niet alleen aangrijpend, gemeente, maar wat is dat ook heel heerlijk. Juist voor u en voor mij, wanneer je zo tegen jezelf aangelopen bent in de omgang met het evangelie. Wanneer je onder de prediking van het evangelie de liefde van Christus voelt trekken en tegelijkertijd ook zoveel weerstand ontmoet vanuit je eigen hart. Wie heeft daar geen last van die de Heere mag kennen? Je onwil. En dat de Heere Jezus, wanneer hij daar gaat op de lijdensweg, dragend zijn kruis, allereerst laat zien wat hij met dat woord bedoelt, dat woord verloochenen, daar willen we niet aan. Dat hij daarom, niet die Romeinse soldaat, maar dat hij daarom in het dieptepunt van zijn lijden en sterven, dat steeds meer dichterbij begint te komen, laat zien onderweg naar Golgotha dat hij dat woord niet is vergeten. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op. Maar in die vroege morgen, als de koning alles beheerst en regeert, ook op zijn lijdensweg, en die soldaten niet laat spelen in dat spelletje, maar gebruik maakt van die Romeinse soldaat om te laten zien wat hij in de intieme kring van zijn discipelen had gezegd. Daar wisten die soldaten niks van. Maar dat weet hij. Daar weet Simon van Cyrene niet van. Maar dat weet Jezus. Die man die staat daar onschuldig. Voordat hij het goed en wel beseft, staat hij daar voor de Heere Jezus. Neem je de Romeinse soldaten de dwarsbalk af van de opengeploegde rug en schouders van de Heere Jezus. En leggen het op zijn schouders. De man kan geen ja of geen nee zeggen. Hij moet mee. Hij wordt gedwongen. En tegelijkertijd zeg ik, gemeente, wat is dat een wonder dat deze Simon van Cyrene gedwongen wordt. Dat God niet naar zijn mening vraagt van tevoren. Zegt: Simon, zou jij eigenlijk wel willen? Maar dat deze Simon door de Romeinse soldaten wordt vastgegrepen. En achter Jezus komt te staan. Kijkt u even met me mee, gemeente, naar de tekst. Ook dat is weer typisch Lucas, vers 26. Er komt van de akker, ze leggen hem het kruis op, dat hij het achter Jezus draagt. Doe dat voor jezelf eens, jongelui, in het Lucas-evangelie. Let dan op die uitdrukking, achter Jezus. Ik wil even één voorbeeld naar voren halen, om dat duidelijk te maken, dat dat bij Lucas niet zomaar even een paar woorden zijn. Dat tref je aan in Lucas 6, die geschiedenis met die zonderige vrouw in het huis van Simon de Farizeeën. Simon de Farizeeën heeft de Heer Jezus uitgenodigd. En die zit met hem aan tafel. En opeens gaat daar de deur heel zachtjes open. Komt er een zondige vrouw naar binnen die in de hele stad bekend is. En dan zegt Lucas heel nadrukkelijk dat ze achter Jezus gaat staan, wenend. Zijn voeten zalvend. Met haar de bevochtigde voeten van de Heer Jezus afdroog. En zo zonder woorden laat zien haar liefde tot de zaligmaker. Ze staat achter Jezus. En daarom moet Simon van Cyrene, wanneer hij begint te spreken, niet deze vrouw aanspreken, maar Jezus die voor deze vrouw ligt. Zo ook hier op de lijdensweg onderweg naar Golgotha. Deze man wordt achter de Heer Jezus geplaatst. En wanneer hij daar staat tegen zijn zin en tegen zijn wil in, achter de Heere Jezus, dragend die balk op zijn schouders, zie hem daar gaan, half voor hoven gebogen. Wat voor uitzicht heeft die Simon van Cyrene? Wel, hij ziet niets anders dan die open geploegde rug van Jezus. Mag ik die rug eens uittekenen? Nee, niet op een dramatische, emotionele wijze, maar in het licht van de Schrift. En ik denk even aan het woord van Jesaja 53. Op die rug staat afgetekend: door zijn striemen is ons genezing geworden. Die rug staat afgetekend dat hij zijn rug gaf, zijn leven wilde geven. Op die rug staat afgetekend de gewilligheid van de zaligmaker om alleen als die spotkoning te gaan lijden en te gaan sterven. Op die rug staat afgetekend dat hij wil lijden en sterven voor mensen die weg niet willen gaan. Op die rug staat afgetekend de kracht van deze koning der koningen. Hij is bij machten om het kruis alleen te dragen. Ook straks in de 3-urige duisternis, bij machten om de zware last van Gods toorn alleen te dragen. Bij machten om met een doornenkroon op zijn voorhoofd zijn hoofd te buigen onder het recht van zijn vader. Bij machten om alleen op te klimmen uit de Godverlatenheid. Bij machten om alleen zijn leven te geven voor degene die aan de vader aan hem gegeven zijn. Bij machten om alleen uit het graf op te staan en zo het leven te verwerven. Dat uitzicht heeft Simon van Cyrene achter Jezus. Dat is trouwens ook de enige plaats waar een onwillig hart geknakt wordt. Dat gebeurt niet voor de Heere Jezus in het komen tot hem. Dat gebeurt achter de Heere Jezus in het schuilen bij hem. Simon van Cyrene volgt Jezus voetspoor onderweg naar Golgotha. Met het zicht op Jezus open geploegde rug. Draagt hij dit kruis. Let u weer even op wat Lucas zegt. Kijkt u nog even met me mee. Ook letten op de details. Er staat in vers 26. Ze legden hem het kruis op. Maar Lucas gebruikt dan een heel merkwaardig woord. Dat is niet zomaar even. Ze leggen de balk van de ene schouders op de andere schouders. Lucas gebruikt dan een woord wat wij in het dagelijks leven zouden gebruiken, bijvoorbeeld voor een pakezel. Die zoveel last krijgt mee te dragen, dat het dier bij wijze van spreken helemaal onder zijn last verdwijnt. Nou, dat woord. Op de schouders van Simon van Cyrene wordt die dwarsbalk gelegd, zodat hij helemaal onder die balk verdwijnt. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Wij moeten vanmorgen in het licht van het Leidersevangelie met deze eis van Jezus, zo iemand achter mij wil komen, die verlogen is zichzelf, de toevlucht nemen tot Jezus. Heere, als het van mij afhangt, dan wil ik niet. Maar wilt u nou dat kruis op mijn schouders leggen, zodat ik met mijn onwil er helemaal onderweg verdwijn? En ik zo één wordt met Jezus gewilligheid. Dat is toch koning Jezus? die op de dag van zijn heerkracht een heel gewillig volk aan zijn voeten legt. Door die onwil te verbreken in zijn gewilligheid. De smaad, de hoon, waarmee wij hem tot niets achten, verandert in de heerlijkheid, in de dierbaarheid van Christus, door achter hem te laten zien wie hij is, als de koning der koningen. Simon komt bij Golgotha. En wanneer hij daar is gearriveerd samen met die twee andere misdadigers en de Heere Jezus, gaan de Romeinse soldaten met een spotspel verder. De balk wordt van hem afgenomen. Het wordt aan de Heere Jezus gegeven, die eraan vastgebonden wordt en gekruisigd wordt. Boven het hoofd van de Heere Jezus komt dat bord te hangen, zegt Lucas. Deze is Jezus, koning der Joden. En geen Romeinse soldaat die ook maar weer even denkt aan Simon van Cyrene. Ze bekommeren zich wel om Jezus' kleed, maar niet om deze man. Kijk, jongelui, dat is trouwens ook de wereld. Die vrienden met wie je het zo gezellig hebt op dit moment, die er best respect voor hebben dat jij vanmorgen in de kerk zit, ze zetten je aan de dijk. Op het moment als ze merken dat jij achter Jezus je levensweg wil vervolgen. En dan zie je aan Simon van Cyrene, en dat zul je dan zelf ook ondervinden, dat het leven gewoon doorgaat, ook zonder jou. Maar Simon gaat naar huis, en ik stel hem maar heel eenvoudig voor, gemeente. Thuis zit zijn vrouw te wachten, waar blijft hij toch? Hij zou even bij zijn akkers wezen kijken. De pees gaat daar de deur op. En in één oogopslag ziet de vrouw van Simon van Cyrene dat er wat aan de hand is. Zijn kleren zien er niet uit, helemaal verfromd. Bloed op zijn kleren, vanwege Jezus' kruisbalk. Man, wat is er met jou gebeurd? Maar kijk eens naar zijn gezicht. Onherkenbaar veranderd. Want hij heeft Jezus gezien. Hij zag zijn rug. Hij zag zijn gewilligheid op Golgotha. Hij zag zijn liefde, zelfs voor een Simon van Cyrene, die eerst niet wilde, maar achter Jezus ingewonnen moest worden voor Jezus' liefde. Nou, meneer, hoor ik iemand zeggen, u legt er veel in vanmorgen in de tekst. Nou, ik denk het niet. Het is met name Marcus die erop wijst dat dit evangelie dat deze geschiedenis gevolgen heeft gekregen. Marcus vermeldt als een van de enige evangelisten dat deze Simon van Cyrene de vader van Alexander en Rufus is. En dat doet Marcus niet zomaar toevallig. Marcus heeft zijn evangelie opgetekend in Rome. Uit de mond van Petrus, die dat ook heeft gezien. Maar deze twee namen, Alexander en Rufus, die klinken ook terug later in het Nieuwe Testament. In Romeinen 16 vers 13, daar leest u dat Paulus, die die brief dan schrijft aan Rome, ook de groeten doet aan Alexander en Rufus. Je ziet die lijn lopen, jongelui. Die vader komt terug in zijn gezin. En die gaat vertellen. Dat hij gedwongen moest worden. Door die wrede soldaat. Dat hij ervan walgt. Toen die balk op zijn schouders gelet werd. En daarmee een onderdeel werd van dat spotspel. Maar toen hij daar op Golgotha kwam te staan, keek Simon terug op de weg die achter hem lag. En werd het niet meer een toevallige samenloop van omstandigheden. Maar schitterde in die geschiedenis de koninklijke heerschappij van Jezus, die zelfs op de lijdensweg laat zien dat hij alle dingen bestuurt en regeert. En zelfs een Simon van Cyrene, die nooit een belang heeft gehad bij Jezus uit Nazareth, inwint voor het kruisevangelie. Dan gaan wij zo meteen uit de kerkgemeente. Ik maak maar heel concrete toepassing. Dat nou was meegemaakt, kinderen, jongelui, dat je thuis kwam uit de kerk. En dat je vader in de stoel of in de bank ging zitten. En dat hij er zo heel anders uitzag. Zijn gezicht glinsterde. Dat hij wellicht heel eenvoudig met schromen met een gebroken stem begon te vertellen. Dat hij hier in de kerk in Den Woude onder de prediking van het evangelie de zaligmaker had ontmoet. En voor het eerst de liefde van Christus in zijn hart had ondervonden. Schreeuwt onze tijd niet op zulke vaders en moeders. Gewoon in alle eenvoud vanuit de kerk in de kring van het gezin. Weten te vertellen wie Jezus is. Mag ik dat nou vanmorgen zo eens meegeven? Als je vanmorgen al luistert, misschien moet zeggen: dominee, als vader heb ik wat dat betreft nooit iets gezegd. Dan houdt deze geschiedenis je niet alleen een spiegel voor. En dat doet het toch, ook mij als vader. Maar dan wil ik met u nog één keer kijken naar de tekst. Kijk maar even met me mee. Vers 26. Dat is eigenlijk een beetje wegvertaald in onze vertaling. En dat is jammer. Ik lees het letterlijk, vers 26. En als zij hem weg leiden, namen zij een zekere Simon van Cyrene. En Lucas bedoelt daarmee te zeggen, het kon net zo goed ook iemand anders zijn geweest. Het is dat hij daar net stond. En daarmee geeft de evangelist als het ware aan dat juist in deze geschiedenis de ruimte ligt voor iedereen. Dit keer was het een Simon van Cyrene. De volgende keer bij wijze van spreken iemand anders. En vanmorgen hier onder de predikingen dan wouden, mag ik het toch ook aan u vragen. Zou jij vanmorgen zo je naam willen invullen? Dat je zit te luisteren in de kerk, terwijl je vanmorgen wellicht helemaal geen zin had om naar de kerk te gaan. Maar als vader kon je dat niet maken naar je gezin toe. Maar dat hier vanmorgen onder de prediking van het evangelie, Jezus Christus ook u en mij nodigt. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Je hem ziet gaan in zijn eenzaamheid op weg naar Golgotha. Maar ook vanmorgen in de prediking de trekkende liefde van Christus voelt. Waarom geef je niet gewonnen? En verlies je het van deze liefde? Je wordt er zelf niet alleen maar rijker van. Maar dat heeft ook direct zijn neerslag op je gezin, op je kinderen, op je kleinkinderen, die het aan het gezicht, aan je houding, het opmerken. Vader, moeder heeft Jezus gezien. Amen.